moet eventjes heel voorzichtig beginnen. Vanavond gaat het dus over de bruiloft van het lam. En de vraag klinkt ook in de uitnodiging door, wat is dat? Ik denk dat de meesten van ons vertrouwd zijn geraakt met die term. Met de bruid van het lam. We hebben het boek Openbaring ooit gelezen. En in hoofdstuk 19 van het laatste Bijbelboek, daar vindt u de bruiloft van het lam. En ik wil dat graag eerst met u lezen. Daar hebben we de uitdrukking en een hele duidelijke aanwijzing. Openbaring 19, vers 6. En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen zeggende, Halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. En hij zei tot mij, schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. En hij zei tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik wierp mij neer voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zei tot mij, doe dit niet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Het laatste stukje van onze tekst citeer ik heel vaak, bijna elke avond. De adem van de profetie, de geest van de profetie, is het openbaar maken van de Heer Jezus. Daar hebben de profeten het over. Over hem. En ook wij moeten ons iedere keer opnieuw realiseren dat het over de Heer Jezus gaat. Niet soms, altijd. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Over de bruiloft van het lam zijn heel veel verschillende meningen vastgelegd in boeken en zo. En de meeste verschillen komen voort uit de gedachte dat Israël de bruid is. En dat de gemeente niet de bruid is. Die discussie is heel lang geleden begonnen en dat gaat nog een hele tijd door. Ik wil die discussie niet uit de weg gaan, maar ze is vrij zinloos. Ik bedoel dat niet naar, want ik weet dat er oprechte kinderen van God zijn die beweerd hebben en nog beweren dat Israël de bruid is. Nu, Israël is de bruid, maar niet de bruid van het lam. En daar zit nu precies het verschil. Ik had afgelopen vrijdagavond een studie over het boek Hosea. Een soort overzichtsstudie. En dan, ja, dan is het heel frappant dat een profeet een ontuchtige vrouw moet huwen. En uit die ontuchtige vrouw komen kinderen. Eerst komt Jisrael, dan komt Lo-Ruhama, dan komt Lo-Ami. Ik weet niet of u die termen kent uit hoofdstuk 1 van het boek Hosea. Maar de Heere zegt, die kinderen vormen in feite een stukje getuigenis. Die zijn in feite het resultaat van een stuk gedrag. En dat gedrag is zo geweest dat de Heere zijn oordeel moet brengen. Jisrael. God wreekt. En dat er geen ontferming is meer. Lo-Ruhama, dat betekent het echt. En dat dat volk niet meer zijn volk is. Lo-Ami, niet meer Gods volk. Dat zijn duidelijke bewijzen. Die kinderen liepen dus gewoon door de straat met dit soort getuigenis. Alsof ze een soort bord, zo zie je dat vandaag wel eens in een demonstratie, alsof ze een bord om hun nek hadden hangen van God wreekt. En de ander liet geen ontferming en niet Gods volk. Nou ja, je zult maar 3 kinderen hebben die zo door de straat wandelen. Het was geen pretje voor Hosea. Maar zo moest het wel. En de Heere zegt in hetzelfde eerste hoofdstuk van het Hosea-boek: en toch zal ik het omdraaien. En het zal weer worden mijn volk. Niet meer Lo-Ami, maar Ami. En het zal weer worden Rugama, ontferming. En dat Lo, het ontkennende in het Hebreeuws, dat zal daar weg zijn. En Jisrael is veranderd in Israël, vorst van God. Dat is Hosea. En in hoofdstuk 2 van Hosea wordt gezegd: klaagt uw moeder aan. U weet dat Weilen, dominee Hegger, ik weet niet eens helemaal zeker of hij overleden is. Misschien wel niet, misschien leeft hij nog wel. Hier zitten een paar die zeggen hij leeft nog. I'm sorry, dus niet. Maar Herman Hegger heeft vroeger een boek geschreven en dat heet Moeder, ik klaag u aan. Dat was zijn eerste boek, later in het kader van In de Rechte Straat uitgegeven. Zijn laatste boek is dat hij ook vader aanklaagt. Niet God de Vader, maar de kerk, de protestantse kerk. In Moeder, ik klaag u aan, heeft hij het over de Rooms-Katholieke kerk. En in Vader, ik klaag u aan, heeft hij het over de protestantse traditie, die bepaald niet beter is, dat is zijn laatste boek, dan de Rooms-Katholieke traditie. Maar die uitdrukking, Moeder, ik klaag u aan, is voor velen een soort basis van Israël, dat is de bruid. En wij, de gemeente, ja, wij zijn het lichaam van Christus. Maar ja, je kunt maar één zijn. Hè? Je bent of het lichaam of de bruid. Nu, de Bijbel gebruikt deze beelden voor Israël en voor de gemeente. En Israël is vrouw van God genoemd. En de Heere wilde zo graag dat uit die relatie, die liefdesrelatie tussen God zelf en dat volk, dat daar vruchten uit tevoorschijn zouden komen die wel gevallen waren voor hem. En dat is niet gebeurd. Dat wil niet zeggen dat daardoor Gods plan met Israël in de kast is gezet of misschien wel is weggeschoven. Zeker niet. Want de plannen van God ten aanzien van Israël gaan door. Hoe dan ook. Maar er is een nieuwe situatie gekomen en dat is dat de gemeente ontstond door de uitstorting van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest zijn we aan één gevoegd. Iedereen die hier zit en de Heer Jezus kent als zijn heiland en als zijn verlosser, hoort daarbij, is bij de gemeente gekomen, maakt deel uit van het lichaam van Christus. Zie je wel, zeggen die anderen, gemeente is het lichaam van Christus. Ja, maar ook Israël wordt vergeleken met een lichaam. Het boek Ezechiël maakt duidelijk dat er dorre doosbeenderen zijn, maar dat die dorre doosbeenderen aan elkaar gevoegd zullen worden. En dat er huid en spieren en vlees opkomt en dat het een lichaam wordt en dat het recht overeind gaat staan. 12 stammen worden samen als een lichaam gezien. Dus het beeld lichaam wordt ook gebruikt voor Israël, wat de toekomst betreft. En het beeld bruid wordt ook gebruikt voor Israël, absoluut, vrouw van God. Ik ben de Heere God, uw man en uw maker. Maar datzelfde beeld wordt ook gebruikt voor de gemeente, maar dan is het de bruid van het lam. Israël wordt het huis van God genoemd en de gemeente wordt ook huis van God genoemd. Pilaar en grondslag van de waarheid. Israël wordt de kudde van God genoemd. Denkt u maar aan Ezechiël 34, waar de herders van Israël het verwijt krijgen: jullie hebben niet voor de kudde gezorgd. En ook de gemeente wordt de kudde van de grote herder der schapen, van de goede herder genoemd. Israël wordt een koninkrijk genoemd. En de gemeente wordt ook een koninkrijk genoemd. Het zijn beelden waarmee God iets duidelijk maakt. Dus niet zeggen, dat is voor Israël en dat is voor de gemeente. Ze zijn zowel voor Israël als ook voor de gemeente. En dat bedoelde ik met de opmerking, een discussie daarover is tamelijk zinloos. Want als je dit aantoont, ja, dan is de discussie eigenlijk al geëindigd. Je kunt hooguit vragen, waar hebben we het vandaag over? Over wie spreken wij? Maar als je hier zit als een gelovige, hoor je bij de gemeente. En dan moet je jezelf durven feliciteren. Ik heb het niet over jouw plaatselijke gemeente. Dat kan wel eens heel fijn zijn vandaag. En misschien is dat morgen wel helemaal niet meer zo fijn. Ik heb de laatste maanden, weken zeker vreselijke zorgen over gemeenten in Nederland waar het helemaal niet goed gaat. Dus als je daarbij bent, dan feliciteer je jezelf allerminst dat je daarbij hoort. Maar het gaat me niet om die plaatselijke club. Het gaat mij erom dat je bij de gemeente hoort. Lichaam van Christus. En bij lichaam gaat het om leven. Hij het hoofd en wij de leden. We horen bij hem, onafscheidelijk aan hem, onze Heer Jezus, verbonden. En bij bruid van het lam gaat het om emotie, om liefde, om relatie. Mijn leden staan niet tot het hoofd in een soort relatieverband. Maar bruid en bruidegom wel. En de Heer wil daarmee iets uitdrukken. Het gaat om hetzelfde instituut, het gaat om hetzelfde. Het gaat om de gemeente, wel eens genoemd de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het gaat om dat hele bijzondere gezelschap, nu op aarde, nu gevormd, binnenkort niet meer hier. De gemeente die van hier vertrekt, die naar hem gaat, die op haar wacht. De bruidegom die zegt, ik wil je zo graag zien. Ik citeer nu iets uit Hooglied 2. Ik wil graag je gedaante zien, ik wil je stem horen. Kom bij mij, bruid, kom. De bruidegom wacht. Prachtige beelden worden in de Bijbel gebruikt om die emotie, om die relatie ook aan te duiden. De Heer Jezus, hij wil zo graag dat je bij hem bent. En waarom is dat nu aan ons gezegd? Opdat wij iets zouden begrijpen van wat er is gebeurd door het werk van onze Heer Jezus. Het is oneindig schitterend als je durft en kunt zeggen, ik ben een kind van God, ik heb leven uit God. Uit God geboren, wederom geboren. Ik hoor bij hem die het hoofd is. En hij die hoofd is boven alles wat er is, is gegeven aan de gemeente die hem completeert, die hem volledig maakt. Prachtig is dat. En je moet durven zeggen, Heer Jezus, dit is super. We horen bij u, we hebben hetzelfde leven. Leven uit God. We hebben hem als ons leven, zegt 1 Johannes 5. We hebben de Heer Jezus zelf als ons leven. Hij is ons leven. En als het hoofd daar is, in het huis van de Vader, dan is het lichaam daar ook. Want een scheiding tussen hoofd en lichaam is ondenkbaar. Dan is het geen lichaam meer. Dan is de dood ingetreden. En we hebben notabene het leven. U en ik zijn geweldig gezegend, buitengewoon gezegend, met alle geestelijke zegening in die hemelse gewesten. Wij zijn buitengewoon gezegend, uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. God heeft een gezelschap rondom de Heer Jezus willen zetten, een heel bijzonder, echt een heel bijzonder gezelschap rondom hem willen zetten, zodat hij binnen dat gezelschap de allerhoogste, de allereerste en de allerbelangrijkste zou zijn. Hij heeft jou en mij uitgekozen om dat gezelschap te zijn, te vormen, om bij hem te zijn. Maar hoe kunnen we dit nu begrijpen? Hoe kunnen we de rijkwijde van dat gigantische heilsplan van God de Vader voorgekend, voor de grondlegging van de wereld, toen er geen stofdeeltjes waren, toen er zelfs geen turf was. Toen heeft God een plan gemaakt om de Heer Jezus een heel bijzonder geschenk te geven. En wij zijn dat geschenk. En we horen bij hem, hij het hoofd en wij de leden. Maar de Heer wil ons iets duidelijk maken. Het is niet een soort levensrelatie. Dat is al moeilijk genoeg. Maar het is ook nog een liefderelatie. En dat is in de bruid en in de bruiloft van het lam verwoord. Het is een hele bijzondere, tere liefdesrelatie. En dat is moeilijker om uit te leggen. En het is aan de andere kant makkelijker om het te begrijpen. Want de Heere God heeft iets in de schepping gelegd van man en vrouw. En dat wat hij zelf in de schepping heeft gelegd, man van man en vrouw, en hun relatie en hun beleving, dat is nu precies wat de Heere eigenlijk wil uitleggen. Dat het verknald is door de zondeval. Ik ben de eerste om dat toe te geven. En dat het vandaag vervangen moet worden door. Maar ja, dat is met alles zo. U weet het, hè? De tegenstander gaat uiteindelijk. Ik had gisteravond nog een studie daarover. Over die gruwel die verwoesting brengt. Uit Daniël 9 en 11. En ook uit Matthäus 24. Waar de Heer Jezus dat zelf zegt. Nou, die gruwel, dat is de antichrist. De antichrist die doet dat, die regelt dat, die is daarmee bezig. En die zal een soort afgodisch iets, een soort afgod creëren. En die afgodische situatie wordt een verwoesting. Dat wordt een ellendige toestand. Want de duivel is altijd uit op een alternatief. Hij wil iets anders. Hij wil de Heer Jezus niet. Hij wil zichzelf. En als de God een plan heeft om de Heer Jezus van een bruid te voorzien, dan probeert die duivel daar een stok voor te steken. En hij gaat een alternatief bedenken. Nou ja, man met man kan ook wel. Vrouw met vrouw. U begrijpt ongeveer, ik wil niet de katterigheid oproepen en een soort haat tegen homo of lesbo. Dat wil ik helemaal niet. Maar ik wil u alleen maar zeggen dat het niet van de Heere is. En dat het een plan is van de tegenstander om iets kostbaars, om iets moois, om iets teers, om dat te vertroebelen. En daar is hij heel ver mee. In Nederland zeker. We lopen daarin voorop. De zonde druipt eraf. En waag het niet om daar wat van te zeggen. Maar je wordt gelijk van discriminatie beticht. Risico loop ik nu al, als ik dit zo zeg. Maar het is een plan van de tegenstander om iets teers, iets moois van de Heere te vertroebelen en kapot te krijgen. En je ziet het. En het spettert van de buis. Een beetje presentator heeft dit al. Je moet al met een lampje zoeken of je nog een gewone, sorry hoor, tussen aanhalingstekens, of je nog een gewone kunt vinden. En zodra het die kant op gaat, dan is het gelijk helemaal anders. Het is heel ver heen, veel verder dan je vermoedt. En de meeste kerken hebben al lang het hoofd in de schoot gelegd. En die hebben gezegd, nou laat maar. Laat maar. Sorry hoor. Er was een aantal jaren terug iemand die daar geweldig mee zat. Die dit als zonde zag. Ook een homofiele relatie heeft gehad. En dit ook heeft beleden aan de Heer. Hij wilde zo graag daarvan af. We hebben hem begeleid, jaren begeleid. Nu nog. Is hij een getuigenis in zijn gemeente. Dus dat is goed gegaan. Maar de moeilijkheid kwam pas toen je in die tijd van begeleiding en in die tijd van verandering te maken kreeg met A, zijn eigen broer, die net zo was. Maar die zei, ja nou, ik was getrouwd, ik ben nu gescheiden, maar nu leef ik met een vriend. En ik ben inmiddels ouderling in de kerk, ik zal maar niet zeggen welke kerk. En dan zie je wel, geloof in die homofiele relatie, dat gaat best samen. Waar maak je je zo druk om? Jij zit helemaal onderin, je zit in een soort stoorniscircuit. En daar had hij veel meer last van dan van alle anderen. Maar op hetzelfde moment zit hij in een soort opvangcentrum, christelijk psychiatrisch centrum, ik zal ook de naam maar niet noemen. En de psychiater zegt, nou ja, dat moet toch kunnen, waar maak je hier nou druk om? Medisch, christelijk medisch, krijgt hij te horen van, dit moet kunnen. Familieachtig, dit moet kunnen. Kerkelijk, dit moet kunnen. Nou, hou dan maar eens vol van, dit mag niet, dit kan niet. Hij is er doorheen en hij dankt nog steeds de Heere. En is ook nog een beetje dankbaar voor wat je daarin hebt mogen doen. Maar dit is de situatie vandaag. Lieve broeders en zusters, waarom nu die hectiek over homofilie en zo? Waarom? Waarom moet die gay parade in Amsterdam zo'n gigantische aandacht krijgen? Waarom moeten de ministers op een soort bootje voorop staan? Waarom? Waarom staan ze niet, laten we zeggen, op een EO jongerendag voorop? Ja, Balkenende verschijnt daar dan nog. Amen, gelukkig. Hou vol, zou ik bijna zeggen. Ik wil zeggen, dit is fundamenteel. En praten over de bruiloft van het Lam is ook fundamenteel. Dat heeft te maken met Gods wil de Heer Jezus te doen vergezellen van iemand. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Zo klonk het in het boek Genesis. Maar dat had al eerder geklonken. In Gods raadsbesluit, in Gods voornemen, voor de grondlegging van de wereld, heeft dit al een rol gespeeld. Daar al is gezegd, het is niet goed dat je alleen bent. Ik zal je een hulp geven die bij je past. Ik zal je iemand geven die één is met je. Niet alleen een soort hoofd- en lichaamssituatie. Van als het hoofd beveelt, spreek, dan kan het lichaam dat ook. Of als het hoofd beveelt, beweeg je rechterhand, dan kan het lichaam dat ook. Ja, dat is ook waar. Eén met hem, levenseenheid, hoofd en lichaam. Maar ook een liefdeseenheid. Een relatie. Adam heeft de dieren een naam kunnen geven, mannetje, vrouwtje. En ik kwam tot de conclusie dat hij zelf niet zoiets had. God heeft hem in een diepe slaap gebracht. Een rib genomen uit zijn zijde. Het woord zijde en het woord rib is precies hetzelfde in het Hebreeuws. Heeft uit die rib een vrouw gebouwd. Vlees van zijn vlees, been van zijn been. Een hulp tegenover hem. En Efeze 5, Nieuwe Testament, Efeze 5 zegt, dit, Adam en Eva, dit is een geheimenis. Hoe kun je het snappen? Het is een verborgenheid, maar dit geheimenis is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Zie je wel? Christus en de gemeente. Nou, waag het eens om op een bruiloft Efeze 5 vers 22 en verder voor te lezen. Ik doe het wel hoor, heel bewust. Als ze me vragen voor een huwelijksdienst, en dat komt regelmatig voor, kan me geen lor schelen. Ik zeg, Mozart, je gaat eraan. Efeze 5 vers 22 en verder, dat lees ik voor. Een vrouw onderdanig aan de man. Nou, waag het om dat te zeggen vandaag. Hoe haal je het in je hoofd? Zo zeg ik het ook niet. Ik lees het wel voor. En ik zeg, ik zal je wat vertellen. Mijn rol in mijn huwelijk is dat ik dat laat zien wat de Heer Jezus liet zien. En als ik laat zien in mijn huwelijk, zoals de Heer Jezus dat liet zien, dan geef ik mezelf in de dood voor mijn vrouw, voor Henny. En als ik mezelf in de dood geef, wie is dan de baas? Wie is er dan nog over? Is het dan moeilijk om zo iemand onderdanig te zijn? Nee, van nee, die is er al helemaal niet meer. Dan ben je toch, ja precies, dat is een heel bijzonder evenwicht hoor. Als ik mezelf in de dood geef, haar voet, haar koester, dan is het niet meer moeilijk om zo iemand onderdanig te zijn. En onderdanig zijn betekent helemaal niet een slaafse onderdanigheid. Dat betekent, hij is Heer en ik ben er ook. Een aantal keren heb ik de laatste tijd gesproken over 1 Koningen 7. Dat kwam zo aan de orde. En dat gaat over de Salomo's een tempelbouw. Daar heeft hij 7 jaar over gebouwd. En over het bouwen van zijn eigen paleis. Daar heeft hij 13 jaar over gebouwd. En Salomo heeft in het paleis voor hemzelf een troonzaal gemaakt. Met een prachtig, nou, u weet het, waar die beide dames stonden, weet je wel, met dat kindje zo, dat gedoe. Een troonzaal, daar sprak hij recht. Daar waren de openbare, de publieke rechtszittingen. Maar hij had binnen in dat enorme paleis ook een ruimte voor zichzelf. Dus de tempel was voor de heren. De troonzaal was natuurlijk een openbare ruimte. Maar hij had ook een ruimte voor zichzelf. Daar kon hij zich terugtrekken. En dat snap je allemaal. Dat was een kamer, ja, van gigantische afmeting. Het was niet een klein dingetje van een flatje van 80 vierkante meter of zo. Dat is echt wat anders. Maar goed, daar ging het me nu niet om. Waar het me nu om gaat is dat 1 Koningen 7 zo prachtig zegt. En hij had in dat paleis waar hij zo'n kamer had en waar die troonzaal ook was, had hij nog zo'n ruimte, precies aan die ruimte van hemzelf gelijk, gemaakt voor, heb je dat ooit gelezen? Voor Farao's dochter die hij gehuwd had. Een bruid uit de heidenen. Pak hem. Uit Egypte. Uit de heidenen. Een vrouw uit de heidenen had in Salomo's paleis evenveel ruimte als Salomo zelf. Dat klinkt mooi of niet? Ik hoop dat u het pakt en dat u het meeneemt. En als u dan de Heer Jezus in het Nieuwe Testament hoort zeggen, meer dan Salomo is hier. Wat denkt u dan, Heer Jezus? U maakt voor mij, voor ons, precies zoveel ruimte als u zelf hebt in het huis van de Vader, ja. Hij gaat heen om plaats te bereiden. En uw ruimte is gelijk aan zijn ruimte. Je durft het bijna niet te zeggen. Dat jij en ik niet een achterafkamertje, een klein hutje op de hei of zo krijgen. Maar in zijn glorie evenveel ruimte hebben als hij zelf. Ik hoop dat dat landt. Want hiermee is in feite de toon gezet. De bruiloft van het lam is bedoeld om je duidelijk te maken waar wij zullen zijn en hoe het ons zal vergaan. We hebben meer beelden in de schrift. Ik heb zo pas iets uit het boek Genesis geciteerd. Adam en Eva, gebouwd uit de zijde, gebouwd uit de zijde, gebouwd uit hem die doorstoken werd, ja, gebouwd uit de zijde, toen hij in een diepe slaap was, het kruis en zijn sterven, gebouwd. Daar is een vrouw uitgebouwd en die is hem gegeven. En aan die vrouw worden allerlei dingen gegeven in het Oude Testament. Jullie zijn op de hoogte van Genesis 24, dat neem ik aan, dat Isaac, de erfgenaam van alle dingen, een vrouw krijgt uit de heidenen. Ik hoop dat je het hebt. En ik hoop dat je het ooit gelezen hebt. En dat je inderdaad ziet dat die knecht van Abraham met een gigantische koffer met juwelen en mooie spullen naar het verre land trekt. En uiteindelijk Rebecca vindt, laat de route maar los, uiteindelijk Rebecca vindt en haar versiert, haar opnieuw kleedt en haar omhangt met allerlei juwelen en prachtige dingen. En op een bepaald moment staat Rebecca daar helemaal in de tooi van Isaac zelf. Hij staat, ja, want hij, die knecht heeft eerst gezegd, mijn heer is buitengewoon rijk, Abraham. En heeft alles wat hij heeft, zijn hele hebben en houden, gegeven aan die ene zoon, Isaac. En namens mijn heer, zijn zoon, kom ik hier. En op een bepaald moment staat Rebecca daar helemaal in de tooi van Isaac. In de tooi van Isaac. Hoort u het goed? Alles wat mooi en schitterend is van Isaac, had zij aan. Daar staat ze dan. Helemaal in het nieuw. En dan komt de vraag, wil je met die man mee? Ja, ik wil hem graag ontmoeten. En de familie zegt, nog een dag of 10 blijven alsjeblieft. Niet zo haastig, niet zo drammerig. Je kunt het wel gewoon doen. Je hoeft toch niet altijd over hem te praten. Maar ze zegt, ik ga trekken. Ik ga mee. Die knecht heeft haar meegenomen. En die heeft haar in de richting van Isaac, in de richting van de put Lachairoi, de bron van de levende die zich openbaart. Dat betekent dat de bron van de levende die zich openbaart. Daar vindt die ontmoeting plaats. Een prachtige illustratie. Heb je het ooit gezien? Heb je jezelf ooit gezien in het prachtige nieuwe kostuum? En jij maar ploeteren om een trouw jurk bij elkaar te sprokkelen, overuren maken. En ja, ik had er geen tweedehandsje vinden. Ja, zo'n ding draait toch maar één dag. En het is toch zonde dat zo'n ding maar één dag gebruikt. Dus kan ook wel in een... Nou ja, ga maar door. Praat maar. Maar Rebecca stond helemaal in het nieuw van Isaac zelf. Heb je ooit gelezen van Jozef? Door de broers verworpen, heel ander beeld, in de wereld terechtgekomen. De broers hebben hem niet gewild. We willen niet dat hij koning over ons is. Dat zeiden ze toen de Heer Jezus hier op aarde was. Maar dat hebben de broers ook geroepen toen Jozef daar was. Dacht je dat wij jou als koning accepteren? Nee, nooit. Doen we niet. Willen we niet. En ze hebben hem verkocht voor zilveringen. Is dat later nog een keer gebeurd? En ze hebben hem in de wereld gegeven. En hij is in Egypte terechtgekomen. En daar heeft God een geweldige ommekeer gebracht. En Jozef uit de gevangenis gehaald. Aan het hof. In ere hersteld. De machtige Zafnat-Paneach. Redder van de wereld. Dat was zijn titel. Redder van de wereld. En daar heeft hij een vrouw gekregen. Asnat, de dochter van Potifira, de priester van On. Weer zo'n beeld van een vrouw uit de wereld, een vrouw uit de heidenen. Ik kan wel doorgaan met dit soort beelden. Ik wil nog op één beeld wijzen, en dat is Ezechiël 16. Waar de Heere het heeft over Israël, heel concreet Israël. En zegt, niemand had in Israël enige interesse. Dat zegt de Heere daar. Vandaag praat iedereen over de stad Jeruzalem, is van ons. En we hebben dit en we hebben daar recht op en we claimen dit. En weet ik veel wat ze allemaal zeggen. Nou, zegt de Heere, niemand keek met ontferming naar Jeruzalem. Niemand. De Palestijnen ook niet. Sorry hoor dat ik het een beetje hard zeg, maar om het me duidelijk te maken. Niemand. Niemand had enige interesse. En toen kwam ik voorbij. Ik zag u daar trappelen in het bloed van uw geboorte. En ik zei trappelend in het bloed van uw geboorte. Leef! Ik zei leef! Niemand had u met zout ingewreven. Niemand had u gezalfd. Niemand had u gewassen. Niemand had enige zorg aan u besteed. Niemand. En de Heere wel. Toen bleef het een poosje rustig, een poosje stil. Ik denk dat de eerste ontmoeting is Melchizedek. Hè? Dat is de eerste keer dat het komt, hè? Genesis 14. Toen kwam ik voorbij. De tijd van de liefde was gekomen. Later dus. Toen werd Israël Gods volk. Toen werd Jeruzalem zijn stad. En ik zag u. En u was niet bekleed. En ik heb u nieuwe kleren gegeven. Ik heb u nieuwe schoenen gegeven. Ik heb u nieuwe sieraden gegeven. En ik heb u gezalfd. En ik heb u dit. En ik heb u zo. Een hele opsomming in Ezechiël 16. Over wat de Heer allemaal gedaan heeft met Jeruzalem. Zijn stad. Zijn vrouw. Hij zag haar als zijn vrouw. En toen is ze toch weer andere goden. Een andere minnaar gaan zoeken. Zo zegt de Bijbel dat. We hebben het boek Hooglied. Ik heb het al iets uit gezegd, zo pas. Het hele boek Hooglied gaat hierover. Wij vinden dit een moeilijk boek. Dat is ook niet makkelijk. Morgen vroeg in Haarlem gaan we daarover verder. Hoofdstuk 3 vers 1 is aan de beurt. Dus u kunt nog daarheen. Ik behoud nog. Nee, maar een beetje overdun. Maar het gaat erom dat er zulke bijzondere Bijbelboeken bestaan die ons iets zeggen over de liefde die er is tussen een bruidegom en een bruid. En God heeft zijn volk gigantisch lief gehad. Buitengewoon. Hij heeft alles gedaan om dat volk te verzorgen, te kleden en het koningschap waardig te maken. Dat is toen gebeurd. Het boek Hooglied gaat daarover. Prachtige dingen worden daarvan gezegd. En dan komt het Nieuwe Testament. En we kunnen niet anders dan Paulus naspreken. Ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. U, wie zijn die u? Nou, dat is de gemeente in Korinthe, 2 Korinthe 11. Ik heb u, gemeente, als een reine maagd aan één man verloofd. Efeze 5, ik citeerde dit al. Man en vrouw, jullie, Christus. Christus in de gemeente. Deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Prachtige situatie, schets. Beter kan het niet. Johannes de Doper had al geroepen, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dus als je nou wilt wachten op het openbaar worden van de bruidegom, dan moet je maar eens kijken. Nu Israël zal verbaasd zijn, straks, dan zien ze hem. En ze zullen zeggen, dat is onze bruid. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Maar wie heeft dan de bruid? Nou, die bruid des lams komt met hem uit de hemel op datzelfde moment. Dus de profetie van Johannes de Doper, hij is een groot profeet. Grote profeet is er niet opgestaan, zegt de schrift. Is die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Maar die heeft al een bruid. Dat wordt zichtbaar straks. Als de Heer Jezus komt en wij met hem, daarover straks nog iets. Dat je die bruid uit de hemel ziet neerdalen. Nu al Openbaring 19. In de hemel is al van alles gebeurd. En uit alles blijkt in het laatste Bijbelboek dat u en ik in de hemel zijn dan. Op aarde is het paniek, is er vreselijke nood, de grote verdrukking. Maar in de hemel is de gemeente. En ze wordt in het huis van de Vader gebracht. En er zal het moment komen dat ze de bruiloft van het Lam samen zullen gedenken. En de bruiloftsgasten zijn daarbij. Johannes de Doper heeft gezegd dat hij als een gast daarbij was. Hij noemde zichzelf de vriend van de bruidegom. Dus hij zegt niet dat hij de bruid is. Hij heeft heel goed begrepen dat dat niet zo is. Maar hij noemt zichzelf een vriend van de bruidegom. En die staat er dan bij en verblijdt zich. Die bruiloftsgasten, die zijn talrijk. Ik heb de gastenlijst niet helemaal compleet, maar een paar heb ik toch gezien. Een paar namen heb ik gezien. Ik zal ze u noemen. Daniel, Ezechiël, Jesaja, Jeremia, Johannes de Doper, Abraham, Adam, Henoch, Noach. Ja, dat zijn gasten. En die verblijden zich. Die hebben pak 1 aangetrokken voor die dag. Krijgen misschien wel een bloem opgespeld. Maar ze horen het bij de gasten. Bij de daggasten. Niet alleen maar mensen die de receptie even aandoen. Maar mensen die bij de daggasten horen. U snapt het. U kunt het snappen. Want u ziet het om u heen. U hebt het misschien zelf meegemaakt. Of u ziet het bij de kinderen. Of bij de buren. Maar je ziet het. En dan komt de bruid. En ze is schitterend in het wit. Ja, u weet nu waarom ze vandaag nog steeds vragen. Hoe zag zij eruit? Hoe die man eruit zag, dat interesseert waarschijnlijk niemand iets. Maar hoe zag zij eruit? Nou, wit. Smetteloos wit. Fijn linnen. Dit zijn de gerechtigheden van de heilige. Zijn dat haar rechtvaardige daden? Haar gerechtigheden, heb ik wel eens geroepen. Antwoord, nee. Ik ben er nu achter, dat is niet zo. Soms verander je een beetje van gedachte. Waarom? Lieve broeders en zusters, ik heb onlangs zo intens genoten van Daniel 10. Opnieuw. Niet omdat ik dat voor het eerst las of omdat dat voor het eerst aan de orde kwam. Maar omdat er ineens een man in het hele gebeuren van Daniel verschijnt in linnen gekleed. Lees dat maar eens. Lees dat nu maar vanavond of vannacht of morgen. En je ziet ineens, vertrouwd, daar is de Heer Jezus. Een man in linnen gekleed. Ik heb onlangs een keer hier geciteerd dat Psalm 1 te maken heeft met de Heer Jezus. Heel nadrukkelijk. De zalige man die niet wandelt in de weg van zondaars of zit in de kring van de spotters. Maar degene die aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn zij. We leren dat aan onze kinderen. We zingen dat misschien in de gemeente. Misschien hebben u het afgelopen zondag nog gezongen. Dat kan. Het wordt heel vaak gezongen. Terecht, denk ik. Maar ben jij dan die man aan waterstromen geplant? Ja, dat zou eigenlijk moeten zijn. Ik zou daar eigenlijk moeten staan. Nou, dat woord eigenlijk, dat is een raar woord in onze woordenboeken. Want dat betekent eigenlijk, ja, eigenlijk, dat moest zo zijn, maar het is dus niet zo. Helaas, ik ben niet als Jezus, zo ongeveer. Dat ziet een elk aan mij. Die man in Psalm 1, lieve broeders en zusters, is de Heer Jezus. Welzalig de man die niet wandelt op de weg van de zondaar. Wie wandelde niet op de weg van de... Jij wel. Ik ook. Maar wie deed het dan niet? Hij. Wie zat niet in de kring van de sporters? Hij. Wie had dan echt aan des Heeren wet zijn welgevallen? Wie? Hij. Wie is die man die geplant is aan waterstroom? Hij is die boom des levens, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Elke maand zijn vrucht gevend. Pak maar in. Pak hem maar in Openbaring 22. Je ziet hem toch? Wie is hij? Over wie gaat het in Psalm 1? Over de Heer Jezus. Over wie gaat het in Psalm 2? Over de Heer Jezus. Het ene is nog niet voorbij of het andere komt. Dat God zich een koning heeft voorzien. Een gezalfde die hij zal stellen. Die. De ene na de andere ontvouwing over de Heer Jezus. prachtige dingen zijn er van hem te vinden. Maar waar het me nu om gaat is, hij is daar, de rechtvaardige. De rechtvaardige. De rechtvaardige daden van de heiligen zijn in de Bijbel annex met fijn linnen. En wie is nu die man in linnen gekleed in Daniël 10? Ja, dat is de Heer Jezus. En dan staat hij, er is maar één rechtvaardig. Er is maar één bekleed met gerechtigheden, rechtvaardige daden. Eén, dat is de Heer Jezus. En dan komt die vrouw in Openbaring 19, de bruiloft van het lam is gekomen. En die vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven bekleed te zijn met een wit linnen gewaad. Dit zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Ik lees nu van de heilige. Niet van de heiligen, maar van de heilige. Wat was de tooi van Rebecca? Waar had ik het zo pas over? Dat was de tooi van Isaac. Een gezang heeft dat eigenlijk schitterend verwoord ooit. Dat ik daar straks zal staan in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Zijn volkomenheid. Als de bruid daar stralend staat, dan zijn het zijn volkomenheden. Vroeger dachten we wel eens dat het witte kleed hier door ons geweven werd en dat waar wij steken lieten vallen, dat daar dan een soort hiaat in het kleed zou zijn. Nu, dat is niet waar, want Efeze 5, hetzelfde stuk waar het gaat over Christus in de gemeente, deze verborgenheid is groot, daar staat dat hij jou en mij voor zich plaatst zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend. Wie doet dat? Hij. Is dat jouw werk? Is dat jouw verdienste? Nee, zijn werk, zijn verdienste. En je staat daar straks in zijn tooi, in zijn volkomenheid, in zijn schittering. Ademloze bewondering. Of er applaus klinkt bij hen die daartoe genodigd zijn, ik weet het niet. Johannes de Doper zegt, ik verblijf me erin. Ik zeg je bij voorbaat dat ik daar blij zal zijn. En Abraham heeft de dag van de Heer Jezus gezien. Het is zo schitterend om je een keer te realiseren dat de bruid, de gemeente, een hele bijzondere relatie heeft met de Heer Jezus. Niet een hoofdleden, zo van, ja, we hebben hetzelfde leden, als het hoofd beweegt, beweegt de rest ook. Maar een hele duidelijke band met reflectie, met contact, met harmonie. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En daarom is die twee-eenheid van man en vrouw die zo duidelijk verschillend zijn wat de natuur betreft. Zo bij elkaar passend, zoals niemand dat ooit kan bedenken. Met alle respect voor Darwin, daar heb ik toch niet zoveel respect voor, sorry hoor. Die heeft bedacht dat het allemaal anders ging. Nu, dit kan niet. En God heeft in zijn enorme wijsheid een hulp gegeven die bij hem past. Waar hij, de Heer Jezus, zich aan kwijt kan. En waar die bij hem past, zich in kan koesteren. En dan komt een moment dat het teken van de Zoon des Mensen hier op aarde zichtbaar wordt. Als het voor Israël laaiend moeilijk is. Heel zwaar is. Als de grote verdrukking verder gaat en er geen uitkomst lijkt te zijn, dan komt het teken van de Zoon des Mensen. En het teken van de Zoon des Mensen is niets anders dan, hij komt, de Heer Jezus komt. Ze zullen zien op hem die doorstoken is. Maar wie is er dan bij hem? Wat is dan het teken van de Zoon des Mensen? Dat is de bruid die voor haar man versierd is. En die uit de hemel komt. Dan zie je de bruid van het lam naar beneden komen. Zakken. Nergens staat dat die bruid ooit weer op aarde komt. Dat staat nergens. Het zou kunnen, maar dat laat ik nou maar los. Uw fantasie. Maar hij komt, die bruid komt wel uit de hemel. Wordt zichtbaar. En dat is een kristalheldere diamant. Vaker geduid. Een diamant zo gigantisch groot. Van hier tot Spanje. Eén blok schittering. En ook nog hoogte, breedte en lengte gelijk. Een soort kubus. Een heilige der heiligen. Want het heilige der heiligen bij de tabernakel was een kubus. Het heilige der heiligen in de tempel was een kubus. En dan komt uit de hemel zo'n kubus, zo'n blok diamant. Ja, met parelen, poorten en met straten van goud. En daar wordt dan door ons graag gezongen, nummertje 51 geloof ik, uit Glorieklokken, van daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Nou, dat is niet zo. Dat is daarvoor al gebeurd. Ik ben een beetje katterig op taal soms. Want dat lied klopt niet helemaal. Het is wel een mooi lied, ligt ook nog mooi in het gehoor. En we zingen hem met volle borst mee. Maar u bent al bij de Heer Jezus. Weet je waar u hem zult ontmoeten als hij zegt, kom, ik wil je zo graag zien. Ik citeer opnieuw Hooglied 2. Ik wil je gedaante zien, ik wil je stem horen, kom bij mij. Bruid van de Libanon, ik wil je zo graag zien. Daar zult u hem ontmoeten. En hij zal u in het huis van de Vader brengen. Hij zal zeggen, kijk, dit is het huis dat ik gebouwd heb. Dit is mijn kamer, dat is jouw kamer. Precies even groot. En samen wonen we hier. Samen leven we hier. Meer dan Salomo is hij, onze Heer Jezus. En we komen met hem uit de hemel, niet om hem te ontmoeten, omdat we hem ontmoet hebben, omdat we bij hem horen, omdat we zijn glorie willen accentueren, omdat we van hem uit de hemel, voor hem uit de hemel komen. Zoals dat vroeger een Shechina, een wolkkolom was in de oude dag, en de Heer troonde daar onder Israël, het heilige der heiligen, weet u wel, met de genade troonde, het verzoendeksel, daar was de Heer, daar rustte de Shechina. Zo zullen we bij hem komen. En hem accentueren, want in de wolkkolom vroeger kon men de heerlijkheid des Heren zien. En in het neerdalen van de bruid van het lam zullen ze de heerlijkheid, de glorie, de bijzondere eigenschappen van onze Heer Jezus zien. Dat is het teken van de Zoon des Mensen. Nou, dat verbleekt alles. Daar gaat alles voor omver. Als hij zo komt, dat is het einde ook van de grote verdrukking daar. Want hij, de Heer Jezus, komt op de Olijfberg. Inderdaad, de Joden zullen zien. Hij is toch de Messias. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen de wonden in zijn handen zien. En hij zal zeggen, daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Allerlei teksten uit het boek Zacharia, Ezekiel, Jeremia, Hosea, Joël. Het is alsof er een lawine aan bewijs naar u toe komt. Want zo is het wel. Enorme aantallen teksten spreken daarover. En jij en ik, we komen naar de hemel. We zullen waarschijnlijk maar één ding doen. Dat is het. Mijn geliefde. In het boek Hooglied, nog een citaatje, is die vrouw op een bepaald moment in slaap gevallen. Dat is mijn onderwerp van morgenochtend. Ze weet het niet meer zo goed. Ze wordt wakker en ze is hem kwijt. Ze gaat het bed, ze gaat haar huis uit en ze gaat in de stad en ze komt wachters tegen. En ze zegt, hebben jullie mijn geliefde ook gezien? Nou, die zeggen niks. Maar nauwelijks was ik hen gepasseerd of ik vond hem. Twee hoofdstukken verder, hij is aan de deur geweest. En ik sliep. En hij zei, doe het toch open? Nee, ik ben al naar bed en zo en ik heb mijn handen al gewassen en mijn voeten gewassen. Wat ze allemaal zegt, dat leeft u zelf maar. En hij gaat weg. En ze komt bij de deur en ze weet heel precies dat hij geweest is. Want zijn geur is daar. En ze gaat weer de stad in. En dan komen die wachters weer. De tweede keer dat die wachters ten tonele komen in het boek Hooglied. En die wachters die zeggen, doe niet zo mal. Het is tijd om in bed te liggen. Waar maak je je druk om? En ze sloegen haar. Als u nu verlangt naar de Heer Jezus, om hem te zien, om hem te ontmoeten, om hem te zien, om hem te begroeten, om hem te huldigen. 10-1 dat u wachters, misschien wel leidslieden van de kerk, tegenkomt. Die zeggen, doe niet zo mal. En als je een beetje doordramt, dan krijg je straf. Dan word je wel misschien wel een beetje geslagen, gepijnigd, bezeerd. Maar je moet niet zo overdreven doen. Typisch is dit. Mijn conclusie mag zijn, lieve broeder en zuster, verlangt u naar de Heer Jezus? Ik weet niet hoe vaak ik het voorbeeld uit mijn jeugd gebruik. Van iemand bij ons uit het dorp, die was 30 jaar verloofd. Ging nooit trouwen. Als je dan vroeg, ga je niet een keer trouwen? Nee, zo is het ook wel goed. Hij zag zijn verloofde één keer per week. Zondag gingen ze samen naar de kerk. Samen een bak soep eten. En samen misschien nog wel een aardappeltje. En dan was het weer over. En iedereen vond het vreemd. Iedereen sprak hem daar wel op aan. Maar toen de 10 jaar voorbij waren, sprak niemand er meer over. Daar ben je eraan gewend. dan land zoiets. En het lijkt mij alsof de meeste christenen denken, net als die man die 30 jaar verloofd is geweest. Geen sprankeltje, vuur meer, niks aan verlangen, niets aan... Mijn geliefde, ik wil hem graag zien, ik wil hem graag omarmen, ik wil hem graag huldigen, niets. Het is alsof we allemaal in slaap zijn gesukkeld. Word wakker. Misschien geldt Hooglied 3 vers 1 wel voor u, ik sliep. Maar mijn hart is nog wel een beetje wakker. Misschien is dit wel een soort wake-up call voor jou, voor vanavond. Heer Jezus, u bent ook de bruidegom. Niet alleen heb ik leven door u, leven uit God. En ik ben ik met u verbonden, hoofd en leden, lichaam. Maar ik heb ook een relatie met u. Ik heb een verbinding met u. Het is een liefdesband. Een hele bijzondere band. En het is voor hem ook bijzonder. Want die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Zo zei Johannes de Doper het. En zo wil ik het ook afronden. Die de bruid heeft, is de bruidegom. En als u dan hoort, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Weet u wel, van die 10 meisjes. Ik laat nu even los wat dat betekent. Daar krijg ik de volgende keer wel vragen over. Dat mag. Ik wil er ook wel graag een keer wat van zeggen. Maar het is in elk geval zo, dat als hij komt, er ook mensen op hem wachten. En misschien denken mensen op hem te wachten, maar ze zijn allemaal in slaap gevallen. Alle 10. Ook de wijze meisjes. Dus wie u ook bedoelt, alle 10 waren in slaap gevallen. Wordt het niet tijd dat u wakker wordt? Wordt het niet tijd dat er een soort wekker afgaat en dat u gaat zeggen, Heer Jezus, ik wil u zo graag zien. Ik weet niet of je ooit vlinders in je buik gehad hebt, of misschien nog. Misschien kun je zeggen, dat wordt met het klimmen van de jaren wel anders. Dat wordt ook anders. Maar niet anders in de zin van dat het over is. Alleen dat vlindergevoel is er dan niet meer. Maar wel een intensere, misschien diepere, een rustgevende relatie. Waar je je thuis voelt. Dat wens ik je toe. Amen. Vader, we willen bij u komen in de kostbare naam van de Heer Jezus. En ja, u bidden dat dit van vanavond ook landt in ons hart en ons vult. Door uw Heilige Geest wilt u dit in onze harten leggen. En wilt u dit ook een uitwerking geven in ons denken en in onze getuigenissen, in ons beleven. Het is vaak zo star en zo afstandelijk. Alsof we er niet in betrokken zijn. Alsof het een soort toneelspel is van anderen die ons iets voorhouden. Maar we staan zelf op het toneel. En we zijn er zelf in betrokken. En we willen u daarom bidden dat de Heilige Geest ons aanwijst hoe we mogen reageren en wat we mogen zeggen of mogen zingen. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus, voor de bruidegom die spoedig komt. De bruiloft van het Lam zal plaatsvinden in de hemel. De bruid is dan gereed en ze zal uit de hemel komen, schitterend als een diamant, de kristalheldere diamant. Niet van onszelf, het is zijn glorie, zijn heerlijkheid, zijn volkomenheid, zijn onberispelijkheid. Het is alles zijn werk. Want hij zorgt ervoor dat wij vlekkeloos, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend, voor hem staan. Dank u wel voor al die zegeningen. Wij prijzen uw naam.